Wie morgen? Ja, wat zullen we eens gaan doen deze morgen? Gods woord is zo rijk en zo uitvoerig en zo gedetailleerd. En welk onderwerp je ook beetpakt, er is altijd weer zoveel nieuws te ontdekken. En gelukkig hebben wij Gods woord in onze eigen taal. Ik heb thuis geloof ik wel een stuk of 9 Nederlandstalige bijbelvertalingen. En daar komen nog de nodige buitenlandse bij. Maar ja, er zijn een heleboel talen in de wereld, wel 8000. En er zijn nog lang niet alle bijbelboeken in vertaald. Ik geloof dat de stand op dit moment pas 2000 is. Dus er zijn nog 6000 talen te gaan. Gelukkig vertellen de hemelen Gods eer. En de Heere God drukt zich uit in de natuur om ons heen. Zodat mensen die geen bijbel tot in hun bezit hebben, dat ze toch Gods grootheid daarin kunnen ontdekken. En dat is het thema zo'n beetje van deze morgen. Hoe de Heere God altijd zo nauwkeurig en zo nadrukkelijk zijn vingerafdruk legt op de natuur, zodat wij die kunnen ontdekken. En daarvoor wil ik met u gaan lezen uit het boek Ezechiël, het 16e hoofdstuk. Ezechiël 16. Waar de Heere God een aantal prachtige mooie profetieën geeft over het volk Israël, het ontstaan van Israël, hoe het gegaan is met Israël en wat zijn bedoeling is met het volk Israël. Hoofdstuk 16, dat is pagina 1326 en dan begin ik bij vers 4. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld, uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij kwam, zag ik u trappelend in uw bloed en ik zei tegen u in uw bloed, leef, ja. Ik zei tegen u, in uw bloed leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot. U kwam tot grote schoonheid, uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugels over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere Heere. En zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde u bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok u kleurrijke geborduurde kleren aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. Ja, dat is een prachtige, mooie, gedetailleerde, korte samenvatting van hoe het gegaan is met het volk Israël. De Heere God heeft ze gevonden. Het was een mini-volkje. Klein. Het kleinste van alle volken. En de Heere God heeft zich over hen ontfermd op een prachtige manier. En hij heeft grootse plannen met hen. Want wat we hier lezen uit het laatste gedeelte, dat het een volk zal zijn van koningen en priesters, ja, zover is het nog niet. Kijk maar om u heen. De 10 stammen die zijn al sinds 700 voor Christus niet meer in het land. En de 2 stammen, Juda en Benjamin, dat zijn de Joden. Daarvan is ook maar een gedeelte in het land Israël. En ja, wat ze daar zich manifesteren is niet uit de kracht van God, maar is uit de kracht van een eigen initiatief. Maar God heeft grote plannen. Hij zegt ook dat het een volk zal worden van koningen en priesters en dat ze bekleed zullen worden met koninklijke kleding en bedekte u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ja, dat zijn toch hele bijzondere uitspraken. En dat wordt ook bevestigd in, dat staat ook al in Exodus. Maar ik wil het ook nog even lezen uit Openbaring 1. Wat natuurlijk ook een typisch boek is betreffende de toekomst van Israël. En ook in Openbaring 1. Het zesde vers. En dat gaat ook specifiek over Israël. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dus Israël gaat in de toekomst een volk worden bestaande uit koningen en priesters. En ze zullen gekleed worden in fijn linnen en zijde. Nou is fijn linnen, dat weten we waar het van komt. Dat komt van het vlas. En fijn linnen, ja, we kennen dat nog wel. We gebruiken dat nog wel. We kleden ons erin. En ik heb begrepen dat het tegenwoordig een hele kunst is om echt fijn linnen te maken zoals ze dat gevonden hebben in de piramides in Egypte, in de farao-graven. Daar hebben ze fijn linnen gevonden met 15 draadjes per millimeter. Dat kunnen wij tegenwoordig niet meer. Wij denken wel dat we heel wat kunnen, maar dat kunnen we niet. En dan is er nog een product waar het hier over gaat en dat is zijde. En dat is de, ja, dat is zijde, dat is ook een uniek product. Er is geen enkele stof die te vergelijken is met zijde. Men heeft dat natuurlijk geprobeerd, hè. Je kan allerlei trucjes uithalen met allerlei coating. En, maar het werkt allemaal niet. En het is nog steeds een koninklijke kleding met een hoge prijs. Met een fraaie tint erin en zeer bestendig, maar duur. En als je dan gaat kijken hoe dat, de productie van de zijde, hoe dat gaat. Ja, dat is ongelooflijk complex. En dat is in de afgelopen 4, 5, 6.000 jaar is dat niet veranderd. Ik bedoel, er verandert veel in onze maatschappij. Het is tegenwoordig helemaal een kakofonie van gekrakeel en gedoe. Maar de basisprincipes volgens welke de Heere God werkt en hoe hij zichzelf uitdrukt in de natuur, die zijn nog altijd hetzelfde. Bij hem is geen schaduw van omkeer, bij hem is vastigheid. En vooral in deze tijd is het goed om ons daaraan vast te houden. En ja, dan heb ik een paar teksten opgezocht over moer bij bomen. Want ja, de zijde komt van de zijderups. En de zijderups die groeit alleen en uitsluitend op de moer bij boom. En dat is een beetje merkwaardig, want er zijn twee soorten moer bij bomen, de zwarte en de witte. Maar hij wil ook niet op de zwarte moer bij boom. Hij vreet alleen van de bladeren. De zijderups wil uitsluitend op de witte moer bij. En ja, als die er niet is, dan kan de rups niet gedijen. En dat is een prachtige mooie cyclus van het leven van de zijderups. Als je dat ontrafelt en als je dat uitzoekt, dan vind je daar ook voortdurend de vingerafdruk van de Heere God in terug. Van de schepper, het getal 7, het getal 12, het drie dagen en drie nachten. Alle dingen die wij gevonden hebben in Gods woord wat betreft de getallen symboliek, die vind je in het leven en van de zijderups vind je dat terug. En als er dan twee soorten moerbeibomen zijn, de witte en de zwarte, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat de moerbeiboom die zijde gaat maken voor een koninklijk volk, dat die alleen kan gedijen op de witte moerbei. Want wit, kijk, als je alle kleuren van de regenboog, als je die samenvoegt, in dezelfde mate krijg je wit. En dat is een beeld van Gods kleurrijke wijsheid. Dat is wit. En als je alle kleuren weghaalt, dan heb je zwart. Dus de moerbei en de boom, de witte moerbei, dat is de plaats waar de zijderups op gedijt. En in Amos 7 lezen we ook van de profeet Amos. Die zegt, ik ben geen profetenzoon, ik ben geen boer, maar ik ben een moerbeikweker. En ja, dat moerbeiboom, dat is een boom van een meter of 5-6, kan die wel worden. En daar groeien dan de moerbeien aan, de vruchten. Ze zien er een beetje uit, ze voelen ze een beetje als een framboos. Heel kwetsbaar, heel fragiel. Ze zijn moeilijk te oogsten. En als je ze geoogst hebt, moet je ze eigenlijk ook direct opeten, want ze zijn niet te bewaren eigenlijk. Je kunt er eigenlijk niet zoveel mee. Het is eigenlijk zo, als je de vrucht van de moerbeiboom ziet, dat je denkt van, zou de Heere God een ander doel met een moerbeiboom hebben? Nou, dat heeft hij. Want de bladeren van de moerbeiboom, ja, die zijn lekker. En daar leeft de zijderups van. En die vreet, en die vreet. Met zijn 16 poten aan de aarde verbonden. Hij lijkt gewoon op de oude mens. Hij heeft 16 poten, 4x4, echt aards. En hij doet alleen maar vreten. Dat is het enige wat hij kan. Hij is niet mannelijk, hij is niet vrouwelijk, hij is onzijdig. Hij kan geen vrucht dragen. Hij vervelt 4 keer. En op een gegeven moment, na de vierde keer, dan ziet hij er een beetje anders uit. Dan krijgt hij plotseling twee van een beetje bultige plekjes aan zijn bek. Links en rechts zitten daar plotseling twee klieren. En daarmee kan hij een draad spinnen, produceren. En waar die draad precies van gemaakt is, dat weten we niet, maar hij doet dat wel. En die twee draden, die zijn driehoekig van doorsnede. En die zitten, daar zit een transparante lijm omheen. En die twee draden, die lijmt hij met de platte kant tegen elkaar. Dan krijg je dus een draad, die aan de buitenkant transparant is, waar twee driehoekige draden in zitten. En dat is de truc waarom de zijde zo mooi glans. Want een driehoekig, dit is het principe van de prisma. Als hier zonlicht inkomt, waardoor een driehoekig ding heen gaat, dan krijg je daar aan de andere kant alle kleuren van de regenboog. Omdat al die verschillende frequenties op een andere manier worden afgebogen. Dat is de reden waarom de zijde zo prachtig glanst. Maar dat doet hij alleen bij zonlicht. Dat doet hij niet hier bij TL-licht. En dat doet hij ook niet bij LED-licht. Dat doet hij alleen bij zonlicht. De zon die de Heere God schept. Dan werkt het. Dan zie je dat pas, hoe mooi dat is. En dat is heel uniek. Want de Heere God heeft dat dus geschapen al. Heel lang geleden. Prematuur, zeg maar. Om uiteindelijk te dienen voor koninklijke kleding voor zijn volk. Want wat hier gesproken wordt in Ezechiël 16. U werd geschikt voor het koningschap. Dat zijn ze op dit moment dus nog niet. Dat is toekomstmuziek. En wij kennen dat natuurlijk van de Heere God. Maar hij werkt altijd prematuur. Hij ging bijvoorbeeld voordat het volk Israël de Jordaan doorging naar het land. Gaf hij al een enorme complexe wetgeving. Zei hij ook al, jullie moeten zorgen, als je nou straks de Jordaan door bent, dat je bijvoorbeeld 6 vrijsteden aanstelt, aanwijst. Zodat iemand die een foutje begaat en iemand anders per ongeluk van het leger verbrooft, dat hij daarheen kan vluchten tot de dood van de hogepriester. Tot de dood van de hogepriester. Dat sprak de Heere God uit voordat ze naar het... Hij voorzag problemen en hij speelde daarop in. En zo heeft de Heere God ook hier voorzien dat er uiteindelijk het volk Israël een koninkrijk priesterschap zal vervullen en dat zal inderdaad gebeuren in het nieuwe Jeruzalem op de aarde en alle mensen van de volken zullen naar Jeruzalem toe gaan en ze zullen de Heere God gaan aanbidden, want dan zal dat de navel van de aarde zijn, zoals het nu nog niet is, maar zo gaat het wel gebeuren. En zo heeft later blijken wij ook uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Ook dat was prematuur, ook dat probleem was nog niet opgetreden, maar de Heere God had de oplossing al compleet. En zo kennen wij de Heere God. Dat zijn zijn principes. Dat is ook zijn grootheid. Zo manifesteert hij zich ook voortdurend. Hij geeft er oplossing voordat het probleem optreedt. Ik vind dat heel mooi. En over die zijderups, ja, daar wil ik het graag met u hebben. Want we vinden in het hele bestaan van de zijderups vinden we Gods vingerafdruk nadrukkelijk terug. Hij leeft dus uitsluitend op de Witte Moerbei, nergens anders. En die kleine eikjes van 1 mm of 2... Op een gegeven moment kruipt hij daaruit en dan begint het leven van vreten, vreten, alleen maar vreten. 24 uur per dag, alleen maar vreten. Het enige wat hij kan, dat is vreten. En daar zijn heel wat blaadjes voor nodig om bijvoorbeeld een hoeveelheid zijde te maken voor een zijden stropdas. Dan moet hij wel 1 kilootje of 10 blad moet hij daarvoor opvreten in zijn bestaan. En hij heeft 16 poten, heb ik al gezegd, en de rups is onzijdig, nog mannelijk, nog vrouwelijk en heeft geen, kan geen vrucht dragen. Maar als de rups op een gegeven moment volwassen is, na 4 keer vervellen, dan is het wel een knaap van 1 centimeter of 10. Dat zijn grote rupsen. Ze zien er wel een beetje griezelig uit. Misschien kunnen we even kijken naar een... ik heb nog wat fotootjes meegenomen. Nou, dat is dan de volwassen vlinder die eruit... Maar even het begin beginnen. De allereerste... Dat is de zijde. Kijk, die kun je dus ook mooi kleuren en dat geeft een hele bijzondere glans. En de volgende, dat is de moerbeiboom. Niet zo'n hele grote deze. En de volgende, dat zijn dus de vruchten van de moerbeiboom. Een beetje wittig, ziet er framboosachtig uit. En de volgende, kijk, daar zie je dus een eitje van 2 mm waar net een klein rupsje uitkruipt. Zo begint het leven. En dan zie je dus een blad met daar een heleboel rupsen. En ze worden al wat groter. Dus die krielen over het blad en ze vreten, vreten. En de volgende. Kijk, en daar zie je dus hoe het principe is. Voor hebben ze 4 poten, dan komen er 8 in het midden. En nog 2 aan de achterkant. 16 poten. En dat de volgende even. En dat is de doorsnede van de draad. Zo zie je dus dat het heel bijzonder is dat dat hele complexe proces en hoe dat precies in zijn werk gaat, hoe dat kan dat die stof van dat blad van de moerbeiboom, dat daar toch zo'n prachtig product uitkomt, ja, dat weten we niet. We kunnen dat wel proberen, men heeft dat natuurlijk onderzocht en geanalyseerd en spectraalanalyse en al die dingen meer, maar je komt er gewoon niet achter, je moet het gewoon zo houden als het is en dan werkt het wel. En dat is prachtig mooi. Oké, ik ga maar even gewoon door met het leven van de rups, want als hij op een gegeven moment dus een volwassen is geworden, een centimeter of 10, 12 kan hij wel zijn, dan gaat hij ergens tussen twee takken, die een beetje zo, dan gaat hij een soort bedje spinnen met de draden die hij produceert. En dan gaat hij daar in dat bedje gaat hij zitten en dan gaat hij om zichzelf heen een cocon wikkelen. Nou, is dat van buitenaf ergens iets omheen wikkelen, is heel makkelijk. Maar om jezelf heen een complete waterdichte en luchtdichte cocon wikkelen, dat lijkt me nog een hele klus. Maar dat doet hij. En hij is een dag of 12 aan het harnassen en bezig. En als hij dan een heel klein microfoontje daarop legt, dan kun je dus horen van buiten dat hij bezig is. Daar gebeurt iets. Hij bouwt dat. En dan is die cocon dus dan, is op een gegeven moment klaar. Is een bolletje van de knikker. Een beetje ovaal. En dan is hij 12 dagen in bezig geweest. En dan zit dat ding daar. En dan? Dan blijkt dus op een gegeven moment. Kijk, daar zijn ze. En dan op een gegeven moment. Dan gaan mensen gaan het onderzoeken. En dan gaan ze luisteren. En dan horen ze, het is stil. En als dan. Daar gebeurt iets. Die rups die gaat weg en er komt een totaal ander dier uit. Die heeft geen 16 poten, maar die heeft 6 poten. Die heeft 4 vleugels. Die is mannelijk of vrouwelijk. Die eet niet. Die draagt vrucht. Die legt eitjes. Dat is een totale wedergeboorte. Een zo grote wedergeboorte is niet voor te stellen voor een mens. En hoe dat nou precies gaat, daar in die cocon. Ja, men heeft natuurlijk wel halverwege dat proces. Nadat het stil is geworden, is men natuurlijk gaan kijken van, ja, wat gebeurt er nou? En weet u hoe lang dat, die wedergeboorte, hoe lang dat nou duurt? Voordat op een gegeven moment gaat dus de vlinder, die dan een vlinder geworden is, die gaat een bepaald zuur produceren, zodat aan de binnenkant lost de draad op en kan die naar buiten. Dat zie ik wel, dat gaat hij doen. Maar voordat dat zover is, dat duurt precies 3 dagen en 3 nachten, en dan is er weer activiteit. Dus hij is 12 dagen aan het weven. Dan wordt het stil. Dan is het 3 dagen en 3 nachten is het stil. En dan is er weer activiteit. En wat er dan uitkomt is een heel ander beest. Dat is een grote vlinder hoor die eruit komt. Gaan we even verder kijken nog. We hebben hem net al even gezien dacht ik. Kijk, die rechts zie je vooral hoe groot die is. Dat is een joekel van een beest. En dat is een hele mooie vlinder. En hij heeft 6 poten en hij is mannelijk of vrouwelijk. En ze gaan elkaar vinden en de mannetjes en de vrouwtjes gaan elkaar bevruchten. En ze gaan een paardensritueel maken. Maar weet u wat het bijzondere is? Dan deze vlinder, die 4 vleugels heeft, is de enige vlinder in de hele wereld die niet kan vliegen. Hij kan niet vliegen. En toch heeft hij 4 vleugels. En die vleugels die gebruikt hij wel degelijk. Van een heel prachtig en mooi paardensritueel. Ik heb daar wel filmpjes van gezien op YouTube. En krioelen ze om elkaar heen, dan fladderen ze met de vleugels en op een gegeven moment vinden ze elkaar. En dan wordt de vrouw wordt bevrucht. En dan vanaf het moment dat de moerbei vlinder uit de cocon kruipt, totdat hij eitjes legt en daarna sterft, is precies 7 dagen. Dan kun je de klok op gelijk zetten. Zo werkt dat. En dan legt hij zo'n 400 eitjes, die hele kleine dingetjes van een millimeter of 2. En dan begint het, dit is het paardensritueel. Maar de mens heeft daar op een gegeven moment dus in halverwege grijpt de mens in. Op een gegeven moment dat ze dan weten van nou is de cocon klaar. En dan pakken ze die cocon en die gooien ze in een bakje met hete olie. Graadje of 80. En dan kun je dat draadje eraf peuteren. Dan gaat dat een beetje los, die lijm laat een beetje los. En die ga je dan opwikkelen. Nou, dan komt daar een kilometertje of 2, 3 draad komt daar vanaf. De eerste 500 meter is van mindere kwaliteit. Dan komt de topkwaliteit. Die gebruik ik dus voor hele dure kleren. En dan de laatste kilometer is er ook iets van mindere kwaliteit. En ja, dat is toch gemiddeld zo'n 3 kilometer komt eraf. Dat is ongelooflijk veel. En dat is natuurlijk een hele industrie geworden, dat men daar ingrijpt en enorme weefmachines op een rijtje. Het gaat echt ongelooflijk groot aantal. Als je die films daarvan ziet, dat is indrukwekkend. Maar het is toch, de meeste indruk maakt op mij de typologie die hierin verborgen zit. Als ik dan zie dat het hele leven, vanaf het moment van uit het ei kruipen, totdat de vlinder sterft, na eitjes gelegd hebben. Dat is precies 49 jaar, 7 keer 7. Kan niet missen. De Heere God drukt nadrukkelijk zijn vingerafdruk op het leven van deze plant. En ook wat ik al gezegd heb, dat hij 12 dagen aan het hannissen is om die kokon te vlechten. En dat het dan 3 dagen en 3 nachten doodstil is. En men heeft natuurlijk wel eens gedaan van, ja, wat gebeurt er nou binnenin? En een gaatje boren en een klein cameraatje erin. Maar ja, het enige wat ze dan tegenkwamen was dat er vloeistof in zat. Die rups die wordt helemaal opgelost, dat wordt helemaal een vloeistof. En hoe dat dan een beest kan worden met organen, met vleugels, met een structuur, met een voortplantingsorgaan, met ogen, is onvoorstelbaar. Het is echt een volledige metamorfose. En jaren geleden toen kreeg ik eens een keer een tijdschrift in handen. Hoe heet het dat ook weer? Grasduinen. Ik weet niet of het nog bestaat, dacht het niet. Er stond een hele mooie reportage in over vlinders en over hoe dat nou allemaal ging. En de bioloog die daar dus over schreef, ja, die zei, het is eigenlijk een bijzondere metamorfose wat je in de hele wereld nergens terugvindt. En er is ook geen enkele reden toe. Waarom zou een vlinder nou niet gewoon uit een ei kunnen kruipen zoals een vogel? Neem de kolibrie, prachtig mooi, bijna net zo groot als de vlinder, als de moerbeivlinder. Zei de vlinder, maar die kruipt gewoon naar een ei. Waarom moet dat nou zo'n moeilijke weg van transformatie van een rups en vervel het 4 keer toe en uiteindelijk een kokon? Hij zegt, er is eigenlijk biologisch gesproken geen enkele reden voor. Of het zou zo moeten zijn dat het een beeld van wedergeboorte is. Die man die sloeg de spijker op zijn kop. Want dat is het. Of hij een gelovige was of niet, dat weet ik niet. En of hij dat ook geloofd heeft zelf, ik weet het ook niet. Maar zo zit het wel in elkaar. De Heere God laat die dingen zien aan ons, zodat wij erachter komen dat het volstrekte, normale, legale manier van doen is zoals de Heere God werkt. Als Abraham tot de conclusie komt dat hij zijn zoon, zijn enige, die hij lief heeft, moet offeren, terwijl hij toch van God de belofte heeft dat zijn zoon een groot volk zal worden, dan komt Abraham tot de conclusie, nou dan zal God hem wel uit de doden weer terugbrengen. Nou, dat laat de Heere God ook zien met de wedergeboorte van de vlinder uit een beetje bruine vloeistof die in een kokonnetje zit, waar geen touw aan vast te knopen is. Daar komt een prachtig mooi beest uit wat vrucht draagt. Nieuwe schepping. En ik denk ook dat het een prachtig beeld is van de oude en de nieuwe mens. De oude mens, de rups, is een beeld van de oude mens. 16 poten. Het enige wat hij doet is vreten. Nou, dat zijn wij van huis uit. Het enige wat wij doen is in intensieve, hevige mate de wereld opvreten om ons heen. Ik heb vooral dus een beetje geïnspireerd door de huidige gang van zaken nogal wat boeken aangeschaft de laatste jaren over, laat ik zeggen, gezond leven in een vervuilde wereld. Hè? Om dat maar eventjes in het kort samen te vatten, dan zie je dat wat de mens op dit moment bezig is gewoon angstaanjagend hoe ongelooflijk ver het al gaat om de boel te verzieken. Van boven en van beneden in ons voedsel. Het is echt onvoorstelbaar. Het is maar goed dat we hemelburgers zijn en een alternatief hebben. En onze rust en onze zekerheid en onze vrede. Een blijvende vrede in de Heer Jezus Christus gevonden hebben. Een vrede van God die alle verstand te boven gaat. Het is maar goed dat we niet alles weten wat er gaande is. Maar de Heere God die manifesteert zich in dit simpele beestje op zo'n prachtige manier. En na 7 dagen, binnen 7 dagen worden ze bevrucht en worden er eitjes gelegd naar het paringsritueel. En dan is het hele leven van de zijderups is ten einde. En als ik al die getallen zo eens even op een rijtje zet, dan is dat indrukwekkend. Ik heb het al even genoemd, dat de totale cyclus vanaf het moment van uit het ei kruipen tot het sterven van de volwassen vlinder. Ja, dat is 7 keer 7 is 49 dagen. En na 12 dagen komen de eitjes uit. En de rups, die vreet alleen maar, is een beeld van de oude mens. En de vlinder is het beeld van de nieuwe mens die niet meer vreet. Want ja, die vlinder die uit de kokon gekropen is, die heeft wel een bek en die ademt wel, maar hij vreet niet. Hij drinkt ook niet, hij doet gewoon niks, hij paart alleen, hij maakt een prachtig mooi ritueel en hij draagt vrucht en hij sterft. Hij draagt vrucht. En ja, de rups, wat ik al zei, 4 keer vervellen, 4 keer 4 poten. In het 5e stadium, na 4 keer vervellen, ziet hij er anders uit en gaat hij een plekje zoeken. En het kokon maken, dat duurt een dag of 4. En dan daarinnen nog hannen ze, dat duurt totaal 12 dagen. En dan 3 dagen en 3 nachten is het stil. En dan plotseling is er weer activiteit. Dan wordt er iets geproduceerd om het oude weg te halen. En dan komt er een totaal nieuw wezen uit. Een wezen wat vrucht kan dragen. Dat is prachtig mooi. En als het om de normale vlinder gaat, ja, dan is dat plotseling een kleurrijk geheel. Want deze vlinder is niet echt kleurrijk. Hè? Het is meer, wij noemen dat meer een motvlinder. Zodra een vlinder wat bruinig of wat grijzig is en geen bonte kleuren pracht, dan noemen wij dat een motvlinder. Maar het is wel degelijk een prachtig exemplaar. Alleen hij is geproduceerd door de Heere God om zijde te produceren voor zijn volk. Zijn volk Israël. Wat uiteindelijk alle 12 stammen gehuld zullen zijn in fijn linnen en zijde. Moet je even voorstellen. Daar kun je nou geen voorstelling voor maken. Maar zo heeft de Heere God dat geschapen. En ja, ze zoeken elkaar op, het mannetje en het vrouwtje, dat weten ze. En ja, de mens die is nieuwsgierig van aard en die gaat onderzoek doen. En die dacht bij zichzelf, hoe zou het nou zijn? Zou nou die moer bij vlinder, zou die nou nog weet hebben? Zou die nou iets in herinnering hebben aan de rups die hij ooit was? En de mens is nieuwsgierig en vindingrijk en die dacht van, we gaan dat onderzoeken. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Ze hebben een beetje de geur van de rups. Ieder beest produceert een bepaalde geur. Die geur die hebben ze een beetje met zo'n zuigdingetje even opgezogen. En toen hebben ze een volwassen vlinder, hebben ze die geur laten ruiken. Het beest dat zat ergens en ze spoten die geur vlak voor zijn neus uit. En de vlinder reageerde wel degelijk. Hij draaide zich om en liep weg. Dat is niet te geloven. Ja, dat kun je 1 keer doen en dan denk je, dat was toevallig. En toen hebben ze het nog een keer gedaan en nog een keer. Maar dat was consequent de reactie. De vlinder houdt zich niet met het oude bezig. Hij richt zich op het volkomene, op het hemelse. Ik vind het een prachtig mooi beeld. Daar word je toch stil van. Dat kan een mens niet bedenken. Ik bedoel, wij kunnen veel bedenken, maar dat kunnen we niet bedenken. En ik word er wel heel blij van als ik dat dan zie. Als ik die dingen dan lees, dan denk ik van, hoe is het mogelijk? En dan, ja, die moerbijkweker, ja, die wil natuurlijk ook in het voorjaar heel graag dat zijn boom weer een klein beetje gaat bloeien. Want ja, hoe meer blad, hoe meer zijde, daar komt het wel op neer. En ik ben dan bezig om bij zo'n onderzoek naar zo'n onderwerp in allerlei soorten boeken, met name niet geestelijk georiënteerde boeken, want die geven over het algemeen wat meer objectieve informatie. Dat is echt zo. Zo werkt dat in de praktijk. En toen vond ik in een boek dat de moerbijkweker in het voorjaar naar het abattoir gaat en een emmer bloed haalt. En hij gooit een emmer bloed bij de stam van de boom. Dan groeit de boom goed. Dat vond ik helemaal verbijsterend. Ik denk, bloed bij een boom om te groeien? Daar heb ik nog nooit van gelezen. Onderzocht op internet gekeken? Nee, onbekend. Niemand doet dat. Maar de moerbijkweker doet het wel en die weet het. En bloed, in de Bijbel draait alles om bloed. Al die offeranden bij de inwijding van de tempel van Salomo, het draait allemaal om bloed. En het wijst allemaal naar het bloed van Christus, waardoor wij behouden worden. Schoongewassen worden door het bloed. Als ik het zo zeg, dan klinkt het niet. Want ik heb wel eens een behoorlijke wond aan mijn hand gehad en dan wreef ik het eens even zo. En dan is je hele, beide handen zijn rood en binnen de kortste keren wordt het zwart. Want als het opdroogt, wordt het zwart. Ik denk, wit wassen door het bloed van Christus? Dat gaat kennelijk toch anders. Maar zo werkt het. Want in Efeze 1, vers 7 staat ook, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dus overeenkomstig niet de veelheid van mijn zonde, maar de rijkdom van zijn genade. En Efeze 2, vers 13, maar nu in Christus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. En Colossenzen 1 vers 19 en 20. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem die zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En dat weet die moer bij kweken niet, maar hij doet het wel. En bij ons gaat dan een lampje branden en zeggen we, hier, wat is er toch ongelooflijk veel. Dus als ik dan het woordje bloed even opzoek in de concordantie en ik ga even een heel aantal teksten bekijken in de Bijbel. Nou, dat is ongelooflijk. Het draait allemaal om het bloed. En er is maar één bloed wat belangrijk is en dat is het bloed van Christus. En hij heeft het zelf hoogstpersoonlijk in het binnenste heiligdom gebracht. Binnen is daar, hè? In de Bijbel is binnen daar en buiten daar. Een beetje andersom als bij ons. En dat is wat ik vanmorgen graag aan u wou doorgeven, omdat ik het zo'n prachtige mooie typologie vind. Omdat ik er steeds maar weer onder de indruk kom dat de Heere God zich in alle details zo nadrukkelijk uitdrukt en zijn vingerafdruk erop legt aan alles wat er in de natuur gebeurt. Wij maken onszelf dan wijs dat we die natuur kunnen beïnvloeden. Wij menen dan dat we iets met het klimaat kunnen doen en we handelen ze daarmee. Geoengineering noemen ze dat. Daar word je niet blij van als je die dingen hoort. Maar wij weten dat de Heere God zegt in zijn woord, voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaien en oogst, hitte en koude, niet ophouden. Niet ophouden. Zaaien en oogst. Niet ophouden. Niks geen gehandels met ijstijden of whatever. Dat is de belofte van de Heere God. Met die God hebben wij te doen. Die God die ook dit project in elkaar schiep, heel lang geleden, in den beginnen. Schiep hij de beide hemelen en de aarde. En hij schiep dat zoals het nu staat. En ik word daar blij van. Het geeft mij moed. Het tilt mij ook uit dat gedoe van tegenwoordig wat je toch een beetje beïnvloedt. Er komt zoveel informatie. Je kunt nergens in thuis of radio, tv aanzetten. Of het gaat steeds meer over dat C-ding. En daar word ik niet vrolijk van. En de ene leugen is nog groter dan de andere. Maar dit is de vaste waarheid. Dit is de vaste grond waarop wij staan. Hier is ons leven op gebaseerd. En dit is onze toekomst. En ik denk dat dat alle reden is om de Heere God te danken voor zijn ongelooflijke gulheid van genade en wijsheid. En het moet ons ook oproepen, denk ik, om wat meer oog te hebben voor de natuur. Vooral ook nu, buiten, die natuur, die ontluikende natuur. Het pimpelmeisjes zijn weer druk doen in het huisje bij ons achter. En de eksters die zijn begonnen in een nest daarboven en ze zijn druk, druk, druk. En ik zag zelfs in het water de karpers alweer een beetje naar de oppervlakte komen en in de zon liggen te zonnen. Het gaat de goede kant op. De Heere God heeft er de hand in. Zullen we hem danken daarvoor? Lieve Vader, we danken u dat we uw grootheid in de natuur steeds mogen herkennen. Heer, we zien de kiemkracht in het voorjaar die een beeld is van uw opstandingskracht. Die zo immens groot is. Heer, we kunnen ons er geen voorstelling van maken. Maar het maakt ons wel blij dat u onze verlosser bent. Dat u gul bent in liefde en genade. Dat u een grote God bent, Heer, die alles volledig onder controle heeft. We zijn er blij mee, Heer, dat wij daar aan toe behoren. Dat u ons hebt gekocht en betaald. Dat we een hemelse status hebben ontvangen. Onze stoel staat daar al klaar met onze naam erop. Heer, we danken u daarvoor. We danken u voor de vrede die u ons geeft. Een vrede die alle menselijk verstand en intellect ver en ver te boven gaat. Dat is de vrede die u geeft, Heer. Mijn vrede laat ik u, zegt de Heer Jezus. Heer, dank u wel dat het nog steeds actueel is voor ons. Dank u wel dat we ook ervaren iedere dag weer dat er bij u geen schaduw van omkeer is. Dat we geplaatst zijn in de hemel in Christus. We kunnen ons geluk niet op. Ik wil u danken, Heer, en ons aan u toevertrouwen. Straks als we weer uit elkaar gaan, allemaal naar onze eigen plek, onze eigen omstandigheden, gezinssituatie, werk. Heer, onze zorgen die we hebben, onze blijdschap die we hebben. Heer, u weet het. En we vertrouwen ons graag aan u toe. En we zijn blij dat we steeds weer op u kunnen rekenen. We danken u daarvoor. Amen.